Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, als wij op deze zondagmiddag in het bijzonder stilstaan bij de ark en bij de troon van de Heere, zingen we nu eerst samen op Psalm 80 en daarvan het eerste vers. Neem Israëls herder, een koning in het Oude Testament was een herder. Neem ter oren die Jozefs kroost, door u verkoren als schapen gunstig heb geleid die ene troon van heiligheid u tussen gerubs heb gesticht. En bidden we, verschijn weer blinkend met uw licht. We zingen samen op Psalm 80 en dan van het eerste vers. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook op deze middag belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van Psalm 2 en daarvan het tweede vers. Psalm 2 vers 2, maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. Het is het tweede vers van Psalm 2. Ieder spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De schriftlezing voor deze middag is Jeremia 3, de profetie van Jeremia, daarvan het derde hoofdstuk. We lezen daarvan af het zesde vers, Jeremia 3, vanaf vers 6. Hier komt het woord van de Heere onze God als volgt tot ons. Voort zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene bomen en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster, Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk, spreekt de Heere. Die de Heere tot mij zeide, afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreek de Heere, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goedertieren, spreekt de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid. Dat gij tegen de Heere, uw God, hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemde onder alle groene bomen. Gij zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen, één uit een stad en twee uit een geslacht, en zal u brengen te Sion. En ik zal uw lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand, en het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heere, zal zij in het hart niet opkomen. En ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken. En zij zal niet wedergemaakt worden. De dien tijden zullen zij Jeruzalem noemen des Heere, troon en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boosheid. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israël, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaats, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keer weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waar ik te vergeefs, verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil, want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag, en wij zijn der stem des Heeren onze Gods niet gehoorzaam geweest. Tot zover onze schriftlezing. Laten we samen het aangezicht zoeken en bidden om de bediening van de Geest in de verkondiging van het woord. Laat ons samen bidden. Laat dat ons op deze middag, dierbare Heer Jezus, moed geven. Die onbezweken trouw aan uw Israël. Die onbezweken trouw aan een afkerig en trouweloos volk. Een verdeeld volk. Een hoerachtig volk. Laat dat ons troosten, Heer Jezus, als wij op deze middag onszelf voor uw aangezicht onderzoeken moeten en belijden dat wij niet erg veel anders zijn. In de kern gaat het over mensenkinderen. Joodse mensenkinderen of niet-Joodse mensenkinderen. En wij bidden, Heere Jezus, dat u op deze middag uw geest ons schenkt om de woorden te ontrafelen in onze harten. En dat u uw geest schenkt om het woord van u aan de harten te leggen. Heer, u hebt verboden dat iemand van ons meester zou heten. Mogen wij op deze middag u aan het werk zien, dat u als meester en als leraar in ons midden bent met uw eigen woord en dat u leidt op de kansel en dat u helpt, Heer, in het ontvangen van het woord. Mag zijn met zachtmoedigheid als het in ons geplant wordt, dat woord wat onze zielen kan zalig maken. Wij hebben u nodig, Heere. Anders gaan we als de beesten haast verloren. Dan hebben we geen toekomst. Dan zijn we ook in een soort ballingschap. Dan zijn we zo ver van huis. Heere, als u op deze middag spreekt van die dierbare Godstad, Jeruzalem, geef een ieder, Heere, hier of thuis meeluisterend, geef ons heimwee, hartstochtelijke heimwee, naar het meest vaderlijke huis, uw tent, uw tempel en vooral ook uw troon, die vaderlijke zetel, vol van verzoening, vol van genade, dat er zondaren ook op deze middag getrokken mogen worden om hun voetstappen niet meer van die troon weg te richten, maar getrokken worden om onweerstaanbaar daarheen te gaan en daarvoor neer te buigen, voor u neer te buigen. Heer Jezus, hem die op de troon zit en het Lam. Kom ons te hulp, Heere. Zegen dit moment. Maak ons samen zijn tot een dienst ter ere van uw naam. In het zingen, het luisteren, de inzameling van de gaven. Begeleiden op het orgel. Maak het een eredienst ter ere van u, o Vader, Zoon en Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging van Psalm 132. En daarvan de versen 5 en 7. Psalm 132, vers 5, dan gaat het over de ark. Want daar gaan we bij stilstaan. Wij zullen in zijn woning gaan ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Dat is de bijnaam van de ark, de voetbank. Jongens en meisjes hebben misschien wel eens ergens gezien, soms in een kerk of bij een vaak wat oudere dames staan ze soms. Een voetenbankje, waar je voeten op neerzetten. En soms ook warme. En zo wordt de ark ook genoemd, want de Heer is natuurlijk te groot. Salomo had al gezegd, de hemelen der hemelen kunnen u niet bevatten. Laat staan deze tempel. En de voetbank is maar een beeld, de ark. Sta op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. En ook vers 7, tot staving van de waarheid deed de Heer, die van geen wankelen weet. Aan David ene dure eed, ik zal dus, sprak hij, uw zoon eens zetten op de glorietroon. Dus het gaat over de ark en ook over de troon. En dan lees ik in dat verband de tekst voor de verkondiging u voor. Dus Jeremia 3. Wat we hebben gelezen in de versen 16 en 17. Waar we hebben gelezen, het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen, ark des verbond des Heren. Ook zal zij in het hart niet opkomen en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken en ze zal niet wedergemaakt worden. De dientijden zullen zij Jeruzalem noemen, des Heere troon. En al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heeren naams wil te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. Dat is het evangelie van de toekomst van Christus regering. Twee verkondigingen. In de eerste plaats staan we stil bij de troon voorafgaand aan het oordeel. Dat is vers 16. Ark, een symbool, vol van betekenis. Maar die gaat voorbij, hebben we gelezen. En daar zien we op Gods troon, de troon van Christus, na het oordeel. Troon voorafgaand en de troon na het oordeel. We gaan er bij stilstaan nadat we hebben gezongen op Psalm 132, vers 5 en ook vers 7. Gemeente, wat een man, deze Jeremia, die in zijn jonge jaren door de Heer geroepen werd tot die onnoemelijk schone, heerlijke en tegelijkertijd zware, uitputtende taak, roeping. Op die onmogelijke boodschap van bekering te blijven preken gaf de Heere hem ook ambtelijk volhardende genade. Door zijn geest. Door de geest. En die geest volhardt tot op de dag van vandaag in de ambtsdragers om hen te laten volharden om Jood en heiden terug te roepen naar het meest vaderlijke huis. In de verkondiging van oordeel, ook Jeremia, en voordeel. Eis en belofte, wet en evangelie. Ook in dit hoofdstuk wat we hebben gelezen, een ronduit donker hoofdstuk. Waar het gaat over notabene de dagen van Josia, niet veel van de hoofdstukken in dit Bijbelboek worden echt met een datum eigenlijk vergezeld. Dit hoofdstuk wel. De laatste vers 6 en de dagen van koning Josia. Dus dat betekent eigenlijk, voor degene die vertrouwd raken meer en meer met de Bijbel, de dagen van Josia waren eigenlijk bij uitstek hele goede dagen. Als het gaat om het geestelijk leven. Tijden van herleving, terugkeer, inkeer. En dat maakt het des te meer opmerkelijk dat juist hier deze oordeelsprediker Jeremia eigenlijk met oordelen begint en waarschuwingen. Dat op het toppunt van herstel eigenlijk Jeremia juist de afwijkingen en de zonde benadrukt. De prediking scherp getoond is. Want de prediking is ingebed in de sfeer van het verbond dat de Heere heeft met dit bijzondere volk Israël, Juda en het Noordelijke Rijk. Hij beeldt het uit in zijn prediking in de taal van het huwelijk, van een innige liefdesverhouding die er is als van een man en een vrouw. Zo heeft de Heer dit volk innig lief. Heeft. En de zonde bedroeft, de Heere zonde blijkt verbondsbreuk te zijn, zonde blijkt voor Israël tot ballingschap te leiden. De zonde bedroeft ook in het Oude Testament al de geest en maakt dat dus door de zonde de geest ook wijkt, ook bij de kinderen van God in het Oude Testament. En ook wijkt om nu vijanden in te winnen. Het volk wordt overgegeven aan hun eigen geweten. Gewetens die overigens ook dan steeds meer en meer toegeschroeid worden. Eigenlijk dingen die we in onze dagen ook onder onze eigen bevolking zien. En als we goed kijken in de spiegel van Gods woord, die we ook in ons eigen leven kunnen herkennen. U wordt steeds ongevoeliger voor het kwaad om u heen. U kunt steeds beter eigenlijk tegen al die krantenberichten, de berichten van het nieuws. U wordt steeds gemakzuchtiger als het gaat over de zonde van uw kinderen of kleinkinderen. U wordt steeds ongevoeliger over de zonde ook van uzelf. Dingen die u vroeger nooit had gedacht te doen, die worden gewoon. En we zien hier als een soort draaikolk in het water hoe zondaren en ook heel gezamenlijk als een volk naar beneden kunnen worden getrokken door de zuigkracht van de zonde, weg van het lichtende oppervlak naar de duisternis, waar je nog slechter ziet in wat voor gevaar je eigenlijk terecht bent gekomen. O gemeente, het gevaar van de zonde. Honderden, duizenden, miljoenen zijn door deze kracht omgekomen. In de meest diepe zin omgekomen. En dan, in die situatie, doet de Heere een belofte aan Israël. Als hij genadig nog een keer, en dit zijn wat inleidende woorden die ik tot u spreek over dit gedeelte, nog een keer de genadige oproep doet. Bekeert u, vers 12, afgekeerd Israël, dat is de bijnaam, trouweloos en afgekeerd. Niet toegekeerd, afgekeerd. Misschien wel een bijnaam die ook mij als heiden past. Bekeert u, afgekeerd Israël, zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen. Alleen ken, zoals het Engels zegt, erken uw ongerechtigheid. De Heere doet nog een appel op de harten van Israël en ook op mijn hart en jullie hart. Erken het vanmiddag. Erken het. Ik zeg u, erken het. Wat herkennen? Dat weet u best. Erken het. Uw ongerechtigheid. De opstand. Hoeveel beter is het om nu, gemeente, op deze middag te belijden dat we zondaar en zondaressen zijn in deze genadetijd. Nu. Dan om straks dit te moeten belijden als de genadetijd voorbij is. Ik zal opstaan. Dat is het voorbeeld dat de Heer Jezus geeft voor Israël. Daar preekte hij. En voor de heidenen. Ik zal opstaan. En tot mijn Vader gaan. Want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Bekeert u, klinkt het. Nog een keer. In het 14e vers. Bij herhaling. Gij afkeerdige. Afkeerdige. Dat is de bijnaam. Het tegenovergestelde woord van bekering. Staat hier. En dat toont meteen ook het karakter. Van het evangelie. Van de Heer Jezus. Er is een evangelie. Voor afkeerige kinderen. Niet voor goede bekeerde mensen. Voor mensen die al onderweg zijn, maar voor degene die God de rug toe hebben gekeerd. Voor de jongen die zit te slapen in de kerk. Voor de jongen die ongeïnteresseerd probeert zijn oren te stoppen. Het is het evangelie voor verloren zonen en verloren dochters. En dan preekt Jeremia, het is 1 uit de stad en 2 uit een geslacht. Woorden die soms uit de context gehaald worden, of misschien niet eens goed verstaan, maar dat laat zien dat de Heer trouw is en zelf gaat zorgen voor een overblijfsel, waarvan we in de volgende hoofdstukken ook kunnen lezen, met name in de hoofdstukken 31, denk ik, dat niet maar echt 1 is en 2, maar dat die 1 en die 2 uit het geslacht zullen uitgroeien tot een menigte die niet te tellen is. De Heere zal zelf zorgen voor een toegekeerd volk, het overblijfsel. En dat doet de Heer in de weg van de herders. We gaan er heel snel doorheen op deze middag. Herders, zegt de Heere, naar mijn hart, overeenkomstig. Soms komen van die boekjes tegen, een vrouw naar Gods hart. Dat is helemaal geen eens een Bijbels uitdrukking. Dat is een hele unieke uitdrukking, die met name ook voor de ambtsdragers van wezenlijk belang is. Want het is nota bene David, koning David, die wordt genoemd een man naar Gods hart. En hier belooft de Heere ook deze herders, ambtelijk, dus te maken als mannen naar Gods hart. En ik ontken niet dat ook in het ambt alle gelovigen, in zekere zin dat ook voor een vrouw zou kunnen gelden. Die zullen u wijden. Dat heb u nodig. Dat iemand mij wijdt. Als een herder. En het is niet een zoetsappig en mooi beeld in de Bijbel van de herder en de schapen. Want schapen, iedereen die weet en werkt met schapen, weet hoe vervelende beesten dat kunnen zijn. Hoe schattig ook die lammetjes zijn. Dwarse beesten. Precies eigenlijk in hun karakter zoals u en ik. En daarom die herders. En er staat niet, alleen als u een meegaand schaap zult zijn, dan zullen ze u weiden. Maar het is een onvoorwaardelijke belofte voor Israël. Een kudde die alle kanten op gaan, genadig. Juist omdat ze overeenkomstig Gods hart zijn. En dan lezen we verder. Het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldig en vruchtbaar geworden zult zijn in het land. In die dagen. Dat is een heenwijzing naar Genesis 1 vers 28. Vermenigvuldigd en vruchtbaar. God zegende hen, God zeide tot hen, wees vruchtbaar, vermenigvuldigd en vervult de aarde. Als Israël als een paradijs zal zijn. En God zal wonen onder zijn volk. Zoals hij wandelde in de wind van de dag onder onze eerste vader en onze eerste moeder. Hoe zal dat zijn? In zijn aanraakbare nabijheid. Wonderlijk. Heerlijk. Dat is wat de toekomst is. Maar de praktijk hier ondertussen is de ballingschap. Als het loon op de zonde. Ballingschap hield de geestelijke dood in voor Israël. Want ballingschap betekende dat Israël geen deel had aan de oud-testamentische sacramenten. Niet bij de tempel kon komen. Kijk, wij kunnen, als wij bij wijze van spreken naar een ander land worden verbannen, nog steeds dopen en nog steeds het avondmaal vieren. Maar die hele tempel kon niet meegenomen worden door Israël. En daarom was het een afsnijding van de genademiddelen. En de afstand tot de God des levens tekent de toekomst en de toestand van dit volk. Maar er is een troostrijke belofte dat dit zal geschieden in de toekomst. Een messiaanse toekomst van bevrijding. En Jeremia preekt voor het overblijfsel voor die afkerige kinderen. En ik zal u aannemen en zal u brengen te Sion als het hart van de godsdienst in die dagen. Nou, dan gaan we wat eerder op die troon. Dan komen we bij die arka, vers 16. Dan zullen zij niet meer zeggen, ark des verbonds des Heren. Kan je niet voorstellen, eigenlijk Nieuw Testamentisch zou je kunnen zeggen, dat de kinderen van God nu op een zondag op kunnen staan. Het is vandaag avondmaal. Het is avondmaal. Het is avondmaal. Zo zei de Israëliet, de ark van het verbond des Heren. Dat is waar iedere vezel in het zondedorstige bestaan nu naar de dorst en verlangde om daar te zijn. Daar waar God zijn woning had. Waar hij zat. Waar hij met zijn heerlijkheid blonk. En nu lezen wij, ze zullen niet meer zeggen, of je zou kunnen zeggen uitroepen, de ark des Heren. Zoals wij het ook in het zevende hoofdstuk lezen. Dat het niet meer zal klinken, des Heren tempel, des Heren tempel. Het klinkt heel sterk eigenlijk, buitengewoon. In de profetische taal van het Oude Testament bijzonder, dan zien wij dat er vaak poëtisch wordt gesproken, niet in de zin van dat het rijmt of dicht, zoals bij ons de psalmversen, de laatste woorden rijmend hebben, maar dat het rijmt niet qua klank, maar qua betekenis. In de psalmen, in de profeten. Dus herhalingen, of soms ook tegenstellingen. De spreuken zijn zo gedicht. Veel onderdelen, gedeelten van de profetieën. En het bijzondere is ook de psalmen. Maar hier gebeurt dat heel nadrukkelijk. In viervoud. Ik lees het met u nauwkeurig. Vier dingen over die ark. Ook zal zij in het hart niet opkomen. 1. En ze zullen aan haar niet gedenken. 2. En haar niet bezoeken. 3. En zij zal niet weder gemaakt worden. 4. Met andere woorden, duidelijker kan niet. Het is klaar met de ark. Klaar. Klaar. In wezen. Maar ook in de gedachten en het volk, onder het volk. Het is er gewoon niet meer. De ark, en daar gaan we wat meer op in nu, was het symbool van Gods tegenwoordigheid en zijn macht. We lezen de heerlijke geschiedenissen van Israëls uitleiding gebouwd daar in de woestijn met de materialen die door een hefoffer meegegeven waren en eigenlijk ook ontvangen waren, is door de Egyptenaren vervaardigd door kunstige mannen verlicht met de geest. En die ark, die heeft een belangrijke betekenis gehad ook in de oorlog als symbool van de tegenwoordigheid en macht van God. Maar de ark lijkt in de ballingschap vertrokken uit Israël. Waar is die ark? Als wij aan het eind van dit Bijbelboek komen, in Jeremia 52, dan lezen wij allerlei oorlogsbuit die de Babyloniërs uit de tempel hebben meegenomen, waaronder bijvoorbeeld de koperen zee, het koperen wasvat. En allerlei andere dingen worden daar genoemd, maar de ark wordt niet genoemd. De ark schijnt verdwenen. Waar is hij gebleven? En dan komen er veel buitenbijbelse legenden om de hoek kijken als we nadenken over het vertrek van deze ark. De ark, zeggen sommigen, zelfs soms Joodse legenden, zou ergens staan in Ethiopië bij een zoon van de koningin van Sheba en van Salomo, die dat meegenomen heeft naar dat land. Het staat niet in de Bijbel. Je hebt een of andere film gehad, of een boek, The Raiders of the Lost Ark, in Amerika, jaren geleden. Met allerlei fantasieën eigenlijk, fictie. Het is meer fictie dan dat het feiten zijn. Voor ons is de vraag beter te stellen, wat zegt de schrift? En ik noem u een aantal schriftgegevens in dit verband. Het eerste punt heb ik u al genoemd. Dat is die tekst uit Jeremia 52. Waar die ark niet wordt genoemd in de oorlogsbuit. Hij is dus niet mee naar Babylon gegaan. We lezen ervan in het andere Bijbelboek wat geschreven is door Jeremia, de klaagliederen van Jeremia, het tweede hoofdstuk, eerste vers. Hoe heeft de Heere Sion in zijn toren bewolkt en hij heeft niet gedacht aan de voetbank zijner voeten in de dagen van zijn toren. Dat is die voetbank, de bijnaam voor de ark. Hij is er niet meer. En de profetie van Ezechiël lijkt het er zelfs op, in het tiende hoofdstuk, Gerubs, de heerlijkheid van de Heere, en je zou bijna de indruk krijgen toch ook, dat de Gerubs met de ark verbonden, met de heerlijkheid van de Heere, heen gaan. En Openbaring 11, vers 19, daar lezen wij dat de ark van het verbond werd gezien in de hemel. Dus we hoeven niet mee met allerlei spannende verhalen dat de ark nog ergens staat. Maar de conclusie, de meest bijbelse conclusie is Jeremia 3, vers 16, zij zal niet meer gemaakt worden. Hij is weg. Ark was in de kern een machtig symbool, zoals bij onze sacramenten, waarin de stenen tafelen, en ik herinner het nog maar even, waarin de stenen tafelen van de wet werden gelegd, waar de verzoening voor Israël een heel zichtbaar gestalte kreeg, op de grote verzoendag het bloed zevenmaal gesprenkeld werd door de hoge priester, en waar het allemaal cirkelde rondom die offerdienst, en waar het draaide om het bloed van de verzoening die nodig was vanwege de overtredingen die tegen die geboden op die stenen tafel uitgedrukt waren begaan. Maar gemeente, de Heere, en u weet het denk ik ook, de Heere weet het zelf in ieder geval heel goed, dat de beste symbolen bij de zondige mensen die wij blijven, worden gemaakt tot symbolen van afgoderij en ook bijgeloof. Zoals wij ook bijvoorbeeld van de sacramenten in het Nieuwe Testament, de doop, en het avondmaal een soort magische middelen maken. Als je nu bij de uiterlijke tekenen wel blijft staan. Zoals de ark ook was gebruikt in de geschiedenis van Israël. Als er weer eens oorlog was, weet u nog, die ene keer met die Filistijnen. De jongens en meisjes weten dat verhaal nog wel. Dat die ark toen erbij gehaald werd en toen door de Filistijnen werd ingepikt en werd neergezet in die tempel van Dagon. En dat de Heere vervolgens, ja, dat kan de ark dus ook laten, dat kan de Heere ook dus laten zien. De zegen die de ark voor het volk had, voor Israël, omdraaide in een vloek voor de Filistijnen. En nu neemt de Heere volgens onze tekst de ark weg. Waarom? Om het volk van hem, daar gaat het in de eerste plaats over hier, het Joodse volk te brengen tot grotere hoogte van aanbidding van hun Heere. En gemeente, als onze sacramenten, nog maar als voorbeeld weer, ons nu al verheuging kunnen geven, als je tot die diepte wordt gebracht van de betekenis van het doop, en je met Luther het uitroept, ik ben gedoopt, in alle weerwil van de kracht, in alle aanvechting en strijd, of als de zoete smaak van de beker van het heil geproefd wordt, als die tekenen nu al zo'n vreugde geven bij tijden, hoeveel te meer hem te zien die daarmee uitgebeeld wordt. Wat een heerlijkheid moet dat inhouden. Waarom zou onze wens zijn om altijd maar in die tekenen te blijven? Ik denk dat geen kind van God zegt, ik zou wel in eeuwigheid het avondmaal willen houden, als de Heer Jezus straks van aangezicht tot aangezicht van de vrucht van de wijnstok met zijn kinderen belooft te drinken. Genadig. Daarbij komt, waarom zal de ark straks voorgoed uit het gezicht van het volk verdwijnen? Dan moeten we toch weer even terug naar die kernbetekenis. Ja, dat is eigenlijk een preek op zich. De kern van de ark was, met het verzoendeksel erbovenop, de senetafelen erin, de bedekking van Gods wet, onder het bloed van het lam. Wat is dat een rustgrond voor de gelovigen? Dat de aanklacht onder het bloed ligt. Waar blijft eigenlijk de wet? Als de ark er nu niet meer is. Dan moeten we ook kijken naar het Bijbelboek in het verband. Want Jeremia preekt niet alleen deze preek, maar preekt ook genadig dat gedeelte wat bijna Nieuw Testamentisch aandoet in het 31e hoofdstuk. Dat God zegt, ik schrijf de wetten nu niet meer op steen. Maar ik ga ze schrijven daar waar ze hoorden. Want dat was de prediking eigenlijk van de wet. De wet, ik denk Exodus 31 vers 18, waar we lezen dat de Heer met zijn vinger in deze stenen schreef. Was een herinnering voor mij, de wet is uit mijn hart. Dat is toch eigenlijk, als je over nadenkt, niet normaal. Als een vader of moeder bij wijze van spreken of een meester op school zegt tegen de kinderen, ik wil eigenlijk jullie een afspraak maken. En er is een afspraak die ik met jullie wil maken en de afspraak schrijf ik hier op. Wij maken elkaar hier niet dood. Dan schieten de kinderen op de catechisatie, als ik het voorbeeld geef, in de lach. Natuurlijk maken we elkaar hier niet dood. Waarom staat dat op? Waarom moet het op papier staan? Waarom moet het op steen staan? Omdat de wet uit ons hart. Daarom klinkt het elke zondag van het papier als herinnering dat de wet uit ons hart is. Gods goede geboden. Waar je kan er toch geen speld tussen krijgen dat het goed is om alleen voor de Heer ons te buigen. Dat het goed is om niet onze ouders te onteren, dat het God is om niet dood te slaan, niet te stelen, geen echtbreuk te plegen. Ik heb nog nooit iemand meegemaakt, zelfs een heiden niet op straat, die zegt, ja, maar daar ben ik het niet mee eens. En toch staan die geboden op steen. En nu, waar blijft die wet dan uit die ark? En dat is de verkondiging van Jeremia, en we moeten dat boek in het geheel lezen, voor de context. Ik zal mijn wetten schrijven in hun harten. En daarom heeft die ark ook die betekenis niet meer onder het genadeverbond. Nou, er zal meer over gezegd zijn, nieuw verbond, genadeverbond. Het volk wat een walging zou hebben van zichzelf. Kenmerkend voor het genadeleven, als God zijn wet terugplaatst, dan zondig ik niet meer tegen steen. De hele week geen last van gehad. Dat ik wel heb een vals getuigenis heb gesproken. Kom in de kerk, eventjes wordt het aangeraakt. Ik heb een vals getuigenis gesproken. En ik vergeet het gauw weer. Totdat de Heer die wet terugschrijft in je hart. Dan krijg je wat Ezechiël noemt als kenmerk van het genadeleven en het genadeverbond. Een walging van jezelf. Want je zondigt niet meer tegen die stenen, maar iets wat nu teruggezet is in je eigen hart. Er zou ook meer van te zeggen zijn. Gaan we vanmiddag niet doen. Ik ben niet meer zo blij met mezelf. Ik ben wel blij met de Heer Jezus. En zijn heiligheid. En zijn volkomenheid in de weg. Door al die verleiders en verzoekers. En ook in het bijzonder de weg door de woestijn. En ik ben zo verblijd als ik hoor aan de oever van de Jordaan. Dit is de Zoon van mijn welbehagen. Hoort hem. Dit was de ark. En we zien de heiligheid. En we gaan gauw naar het tweede punt. Gods troon na het oordeel. Maar de dag komt. Dat voor het volk van Juda. En de noordelijke stammen van Israël. Die twee gedeelten van het land. Dat de troon van God realiteit wordt. Toekomst. In die dagen lezen wij haar. In die dagen. Die dagen die komen gaan. Waar de ark dus weggaat. En waar, daar komen ze al wel op. De Heer eigenlijk nog veel meer vernieuwing aan geeft. Deze troon zal zijn tot verbinding en heling ook van Israëls wond. Wat kan dat een verdeeldheid geven? Nou, we kunnen er iets van voorstellen, denk ik, in de kerk van Nederland. Met allerlei kerkskeuringen. Hoe dat soms dwars door families heen gaat. Maar in de herinnering en in de geschiedenis van Israël is het een grote wond. Die twee delen van het land, die 10 stammen en Juda, uit elkaar getrokken. Waarom was eigenlijk het rijk gescheurd? Had dat ook niet te maken in de eerste plaats met de troon? Wie de koning was? En dat had geleid tot twee tronen? Twee koningshuizen? Waarom is dat eigenlijk zo, als we erover nadenken? Dat alle volken eigenlijk verdeeld zijn. Toch vanwege al die tronen. Waarom zijn mensen eigenlijk in het algemeen in oneenigheid? Waarom is er soms ruzie in kerken, in families, onder vrienden? Waarom die oneenigheid toch? Omdat wij onze eigen tronen ook heel persoonlijk bezetten. Dat er iets in jouw leven is wat je... Door je denkt dat jij een prinses bent, die rechten heeft, een prins, ja, Psalm 2, om God zelfs naar zijn kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Is dat niet de kernbeschrijving overigens ook van wat een heiden is? Iemand die tegen Gods troon is. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom. En nu kondigt de profeet aan dat er een troon zal staan in Jeruzalem. Dus in het hart van Israëls geschiedenis. Natie. En dat daar heidenen, ook heidenen, voor zullen buigen. Dat hebben we gelezen. En het evangelie daarin klinkt en niet meer wandelen zullen naar het goeddunken van hun hart. Goeddunken van hun hart. Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in zekere zin toch, de democratie, zelfbeschikkingsrecht. Ik bepaal wat ik denk dat goed is. Het goed denken, goed denken. Verharding zou je het woord ook mee kunnen vertalen. Koppigheid, eigenzinnigheid. Eigenlijk de reden waarom wij verloren gaan. Nu gemeente, is dat geen evangelie? Dat die heidenen ook niet meer zullen wandelen naar het goeddunken van hun hart. Dat God je tegenhoudt. En dat God je genadig met genadetherapieën behandelt. Ik ben van nature wel geneigd om steeds te wandelen naar het goeddunken van mijn eigen hart. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. En niemand zo lief te hebben als mezelf. Wie heeft er op deze middag een verlossing nodig? Juist ook van dat heidense hart. Met die heidense verlangens. Dat goed denken. Als ik me er maar goed bij voel. Zo modern eigenlijk. Ja, en zo oud tegelijkertijd ook als je het maar hebben kan. De verlossing die daarvan geldt is een verlossing die alleen te vinden is bij Gods genadetroon. Iemand met zo'n hart komt voor zijn genadetroon. Waar Jezus regeert, niet tot aan uw huid. Dat doet koning Willem-Alexander. Of weet ik niet wie. Zo'n koning wilden wij wel. Een koning die regeert tot aan onze huid. Maar de Heere Jezus is geen koning tot aan uw huid, maar tot in het hart. Wat een heerlijke toekomst. Dat is de koning van Israël. En daarom had ook Israël aanvankelijk helemaal geen menselijke koning. Het eerste en het laatste ambt was het priesterambt. En omdat het volk niet goed zag hoe koninklijk hun heren was en dat hij te midden van die tabernakel onder hen troonde en woonde en vandaar ook regeerde in zijn genade, omdat het volk dat niet zag en omdat wij dat ook vaak niet zien, had het volk Israël om een koning gevraagd. Samuel had geweend. Hij was geschrokken. Maar de Heere had geantwoord tegen Samuel: ze verwerpen vandaag niet u, maar ze verwerpen mij. Samuel heeft erover geweend. En als we goed beseffen wat we doen als wij om een sterke leider vragen, vandaag ook politiek, als we goed beseffen wat dat voor de Heere moet zijn om al die kreten maar aan te horen, ontzaglijk. En het is in zijn genade dat de Heere inderdaad nog leidsmannen geeft. Maar het toont wel de diepte van de zondeval. We lezen de geschiedenissen van Israëls koningen. En eigenlijk zouden we kunnen samenvatten de betekenis van al die koningen die elkaar opgevolgd zijn, die verkeerde koningen. Het liep eigenlijk bij allemaal eigenlijk verkeerd af. Op de een of andere manier. Al die geschiedenissen roepen eigenlijk maar om één koning. De koning der koningen. En heel persoonlijk ook mijn levensgeschiedenis. En de uwe roept eigenlijk maar om één koning. Meer dan dat u kunt snakken bij de nieuwe verkiezingen naar een sterke leider. Want welke koning ooit dit aardrijk mogen bevatten, wie is bij hem gelijk te schatten. De koning die niet alleen regeert over de wereld om u heen, maar die koning die ook waarlijk tot koning gekroond wordt over uw hart. Want wie zijn wij, gemeente, dat wij die grote gunst mogen ontvangen dat wij nu mogen leven in deze genadetijd. Die aangename tijd dat de Heere Jezus grote zondaren ontvangt en zondaren doet vallen op de knieën, capituleren. En daarom ook op deze middag is de prediking van het woord van God: buig. Als we erkennen dat we onszelf op een zondige wijze wilden regeren, met die zelfgekozen kennis van goed en kwaad als een God wilden wezen. Het is de ark geweest die Israël dat wilde leren. Maar die troon van de Heere hier, die leert dat opnieuw. Vers 17 is eigenlijk niks anders dan de toekomst van de dagen van de Messias, ook het nieuwe verbond. En dan daarna gaat de prediking weer terug naar de tijd die bij de Heere, bij de profeet dan tegenwoordig is. Maar tegenover de belofte van Gods genade staat ook een harde realiteit. Maar het is de troon. Wat is de enige bedoeling van het woord troon? Troon van de Heere, dat ieder beseft, het is zijn troon en er is maar één ding passend: buigen. De heidenen, dat wil zeggen niet-Joden, zullen komen tot de troon. Al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Kan letterlijk zijn, in de toekomende eeuwen, dat vele heidenen, ik denk dat profeet Micha daarover spreekt, in Jesaja, letterlijk naar Jeruzalem gaan. Maar het gaat met name om het wezen dat God zijn troon zet in het hart van Israëls godsdienst. En de Heer Jezus herinner maar aan die uitspraak: of we nou op Gerizim aanbidden of op Sion, als hij maar aanbeden wordt in geest en in waarheid. En dat wij in waarheid leren bidden dit gebed: niet als een kerkelijke fariseer, maar waarlijk. Het is een gevaarlijk gebed voor mijn vlees. Dit gebed: uw koninkrijk komen. Kunt u dat gebed oprecht bidden? Gevaarlijk gebed voor het vlees. Want als ik zeg uw koninkrijk komen, al mijn heerschappij en al mijn macht en al mijn machtslust eraan, dan gaat mijn rijk eraan. Niet alleen van de boze, maar ook mijn rijk. Want we willen als God wezen, weet u nog? Zoals de Heidelberger het zegt, uw koninkrijk komen, wat betekent dat? Dat wij ons hoe langer, hoe meer aan u onderwerpen. En tegelijkertijd is dat de zaligheid. In deze versen wordt verkondigd dat dit gaat gebeuren. En we zien het gebeuren. Vijanden die niet anders kunnen dan buigen. In liefde en veiligheid capituleren. En daarin God, nu ook God, laten. Hij doet wat hij wil. Zijn wil geschieden. Dat we belijden, ook op deze middag: ik ben maar een heiden. Ik weet eigenlijk zelf niet eens wat God voor mij is. Weet ik eigenlijk ten diepste niet. Dat die kennis van goed en kwaad in mijn handen eigenlijk één grote verwarring betekent. Maar dat goed en kwaad het allerveiligst is in Christus troon. En tenslotte, wat er na de woorden van Jeremia te gebeuren staat, is heerlijker en groter dan Israël ooit zag. Goede leerlingen van de Bijbel, die hebben daar een naam voor. Voor zulke profetieën. In het Oude, ook het Nieuwe Testament. Ze noemen dat met een moeilijk woord escalatie. Nou ja, ik zou het met een iets eenvoudiger woord proberen te zeggen: schaalvergroting. Ja. Ik ga het in één zin zeggen. De toekomst van de Heer Jezus is altijd groter dan het beste verleden. Neemt alleen maar toe. In diepte, hoogte en lengte. Van de rijkdommen van Christus. De toekomst van de Heer Jezus is altijd groter dan het beste van, het verleden. En de profeten in de aankondiging van de Heer Jezus, want Jeremia spreekt over die Messiaanse eeuw. Zij doen niet anders dan spreken in termen van deze escalatie, deze schaalvergroting. En met name beroemd natuurlijk Johannes op Patmos. Openbaring, kern van Openbaring, is eigenlijk een geschiedenis van de Exodus. Het volk Israël dat uitgeleid werd uit Egypte, weet u nog, met die farao als vijand die het tegen wilde houden. De zee die zich opende en niet voor dat geslacht was het lammetje. En dat is de geschiedenis van alle gelovigen. Want nu in Openbaring lees ik niet van de 12 stammen van Israël, maar van de 12 stammen uit alle volken, tongen en naties. Dus het volk is groter. En niet van de Rode Zee, maar van de Glazen Zee. Nou lees ik niet van de farao als vijand, maar de duivel en het beest en de valse profeet. En nou lees ik opnieuw dat er maar één ding is wat verschil maakte tussen Egypte en tussen Israël. Was er maar één ding wat verschil maakte, was het lammetje. En wat is het enige verschil in alle eeuwigheid? Het lam. En zo zien we ook hier eigenlijk dat concept van schaalvergroting. Dat die profeet Jeremia hier profeteert wat hij zelf nooit heeft kunnen verzinnen. De ark was Gods voetstoel. Voetbank in een symbolische vorm. Maar hier wordt de troon van God zelf aangekondigd op aarde. En dat niet alleen. De ark was de troon van de genade voor Israël die het Juda en de andere dus die stammen verenigen zal. Maar nog heerlijker eigenlijk dan Jeremia eigenlijk ooit had kunnen bevroeden. Hij mag het hier verkondigen. Die troon trekt nu ook heidenen aan. Gemeente heeft deze troon op uw mislukte zondaarsleven die aantrekking gekregen om daar voor het eerst ook steeds weer onweerstaanbaar voor te buigen. Friese, Franken, Saxe, wilde Germanen die we zijn. Heb jij al gebogen in schaamte en vernedering? Wie ben ik dat ik zo gezondigd heb tegen de Heer Jezus en hem niet genoemd heb mijn Heer, mijn Kyrios, mijn meerdere? Heel de Bijbel overziende is er maar één wens die overblijft. In één gebed. Uw koninkrijk komen. En wij gaan allemaal voor deze koning buigen. Hoe dan ook. Dat weet ik zeker vanmiddag. Niemand hier zal zonder buiging de eeuwigheid ingaan. Hebt u zich dat wel eens voorgesteld hoe dat is? In de straat, in het gezin, in de politiek, onder de zogenaamde groten der aarde. Allen zich klein zullen moeten maken voor hem die op deze troon zit. Wat zou het zijn, gemeente, als wij als vijand onze meerdere moeten erkennen in hem? Wat zal het zijn als wij merken dat hij niet alleen koning is, maar ook, zoals dat was in de oudheid, de koning is ook rechter? Wat zal het zijn als we zullen roepen om een hoger beroep? Nee, nee, en we ontdekken dat dit is het allerhoogste beroep. Dat ik alleen maar mezelf kan verwijten. Ik heb gerebelleerd. En daarom, gemeente, Hier loopt de Bijbel op uit. Die profetie van Jeremia begint vervulling te krijgen vanaf die ene dag. Dat de koning van Israël gezeten was op een ezel en richting Jeruzalem reed. Wat is hij genadig langmoedig in de vervulling, ook over ons vandaag. Hij heeft geregeerd over heidense Samaritanen. Hij heeft zijn herders uitgezonden naar zijn hart over de landen en naar zijn bijzondere volk tot de dag van de voltooiing. En dan kom ik aan het eind van mijn Bijbel. Hij voerde mij echt in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij hoe de grote heilige stad nederdalende uit de hemel van God. De volken die zalig werden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Alles speelt zich af in dat machtige gezin. Hij toonde mij een zuivere rivier. Van het water des levens klaar als kristal. Voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Gemeente, zijn er hier mensen. Die zich in hun leven hebben leren kennen als een deserteur. Iemand die God verraden hebben. Die een verkeerde strijd hebben gestreden. De strijd heet zondaar zijn. Zijn er mensen die tot inkeer gebracht worden, ook op deze middag, voor die allerbeste plek, om te buigen voor het eerst voor de Heere, Heere Jezus. Hem aan te wijzen als degene die alle macht is gegeven, ook op dit stukje aarde waar ik mijn plek inneem, om hem te bewonderen zittend op de troon. Genadig. Zoals op het verzoendeksel het bloed gesprenkeld werd, het bloed van het lam, zal in alle eeuwigheid de troon die zal staan bezeten worden door het lam, staande als geslacht. Amen. In antwoord gemeente op de verkondigingen zingen wij nu samen Psalm 2 en daarvan het vierde vers. Psalm 2, vers 4. Laten we eindigen met dankzegging en bidden. We hebben het gezongen, o Heer Jezus. Met die wensende wijs dat het einde van de aarde, en daar zijn wij vanuit Jeruzalem gezien, voor uw stoel zou mogen liggen, gebogen. En met u erkennen. Heer, laat dat onze vrede zijn. Heer, laat het ons op deze middag beleiden dat iedere zonde een stap is van u vandaan en iedere zonde een opstandsdaad is tegen u. Bekeer ons. Heere, breng ons terecht. Laat die troon over ons leven opgericht mogen worden voor onze ogen, voor ons hart, voor ons verstand. Wat een genade, Heere, dat we ook mochten horen dat die troon ook verenigt het verdeelde Israël met de heidenen. Dat ze zich met zere erfvolk zullen paren. Wat een genade, Heere, als we dat mogen zien. Ontferm u over uw Israël. Breng het tot erkenning van u. De ark is weg en die zal niet meer gemaakt worden. Wat is dat goed, Heere Jezus, als u de ogen maar opent voor uw troon, uw heerschappij. Dat staat uit. In het bijzonder in uw tweede komst. Laat het geschieden, Heere. Kom ons tegemoet. Ook in al onze zorgen, al onze verwarring psychisch. Als er geheimen zijn, als we verslavingen hebben, waar we aan onderworpen zijn in plaats van aan u. Regeer, Heere. Doe ons roepen om uitkomst. Maar voordat we roepen, Heere, kom ons te hulp. Trek uit die duisternis naar uw licht. Zegen, Heere. Ontferm u over de relaties die we hebben mogen in de kerken daarbuiten. Laat het zijn dat u in het midden bent. En dat we u niet verdrijven met onvoorzichtigheid en zonde. Ontferm u over de jongeren, over de kinderen. Ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus' zaak alleen. Amen. Zing het als slotgemeente van Psalm 47, het vierde vers. Ook in deze psalm komt het zo naar voren. Waar Israël voor ons heeft gezongen, dat zo vaak in de psalm waar Israël zingt voor de heidenen. We mogen ook in gedachten zingen aan voor Israël. Zing des hoogste eer, omdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt. Edelen, gans verrukt. Want nou ja, in de onberijmde psalm staat: God regeert over de heidenen en God zit op de troon van zijn heiligheid. De edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God van Abraham, want de schilden der aarde zijn Godes, hij is zeer verheven. We gaan het zingen in de berijming met Psalm 47 vers 4. Laat ons eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons. Geven ons vrede. Amen.